Uw koninkrijk komen. Drie woordjes. Daaruit bestaat de tweede bede in het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen. De Heer Jezus leert zijn discipelen om te bidden om de definitieve doorbraak van het Godsrijk hier op aarde. In ons en rondom ons. Gemeente, daar gaan we over nadenken. En daar ga ik drie keer over doen. Vandaag een inleiding. En volgende keer dan gaan we antwoord 123 met elkaar overdenken. En de derde keer dat ik over deze bede ga nadenken, dan ga ik het hebben over het Koninkrijk van God in de toekomst. Vanavond een inleiding. Ik zet boven de preek Leve de Koning met een uitroepteken. En we gaan ten eerste nadenken over dat koninkrijk. Wat is dat nou eigenlijk? Ten tweede over de koningen. Ten derde over de onderdanen. Leve de koning. We letten ten eerste op het koninkrijk. Ten tweede de koning. En ten derde de onderdanen. Uw koninkrijk. Dat is het koninkrijk van God. Waar is dat? Goeie vraag. Wat is dat? Sommige dominees die wijzen terug naar het verleden. En die denken dan aan het paradijs waar het goed was. Maar waar het al gauw bedorven werd. Andere dominees denken bij het koninkrijk van God. Die wijzen naar boven. Die denken aan de hemel. Toen gisteren een van de meiden aan mij vroeg van papa, ga je over preken morgen? Ik ga morgen preken over het koninkrijk van God. Oh, over de hemel. Nee. Maar er zijn wel veel dominees die daaraan denken. Het koninkrijk van God en ook veel catechisanten trouwens. Ik heb het wel eens gevraagd. Weten jullie nou wat het koninkrijk van God inhoudt? En 9 van de 10 die zeggen, ja, dat is de hemel. Luther dacht dat ook. Dat is hemelrijk. Het koninkrijk der hemelen, dat is het hemelrijk. Het koninkrijk in de hemel. Nee, dat is het nou net niet. En nog weer andere dominees, die wijzen vooruit. Het koninkrijk van God, dat komt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan vestigt hij zijn rijk op aarde. En wat zal dat heerlijk zijn? Dan geen ziekenhuizen meer, geen invaliditeit meer, geen psychiatrische klinieken meer. En ook begraafplaatsen zullen dan overbodig zijn, want dan zal er alleen maar vrede en gerechtigheid zijn in de schepping en onder de vernieuwde mensen. Ja, wat is het nou? Waar is het nou? Was het toen in een verre verleden? Is het daarboven? Of komt het nog straks? De Heer Jezus zegt toen hij op aarde was, het koninkrijk van God is midden onder u. Hier en nu. In zijn persoon. Waar de koning is, daar is koninkrijk. Hoe zit het nou precies? Nou, daar gaan we eerst eens even goed naar kijken, want dat is heel belangrijk. Het is zo'n belangrijk onderwerp, vandaar dat ik er ook 3 keer over doe. Een centraal thema in de hele schrift, het koninkrijk van God. En ik zou het heel algemeen zo kunnen zeggen, het koninkrijk van God, dat is dat de Heere God de algemene heerschappij heeft. Dat is wel heel algemeen, maar hij heeft de universele heerschappij, hij is de opperheer. God heerst als opperheer. Over hemel, zee en aarde en zelfs over de hel. Deze wereld is zijn wereld. Hij is koning van zijn eigen schepping. De engelen in de hemel erkennen hem als koning. Hij is koning over de engelen in de hemel. Hij is koning over de dierenwereld. De worm bij Jona. De vis bij Jona. Ze moesten God gehoorzamen. Hij is koning over de wind en de watergolven. Het is al gehoorzaam op zijn wenken. Hij is koning over de mensenwereld. Zonder Gods wil kan niemand zich roeren, noch bewegen. En hij is zelfs koning over de demonenwereld. Nou, dat is een hele algemene definitie. Maar ik ga het nu nauwkeuriger zeggen. Het koninkrijk van God is dat de Heere deze wereldheerschappij wil geven in de handen van een mens. En zo is het begonnen. Genesis 1. De hele wereldheerschappij heeft God willen leggen aan de voeten van Adam en Eva. Koning en koningin over de schepping. Onder God. Dat was de bedoeling. God wil aan de mens toevertrouwen, in handen geven, de hele aarde. Nou, dat is gebeurd. Genesis 1, Genesis 2 en in Genesis 3 ging het fout. De zondeval is eigenlijk dat Adam en Eva de wereldheerschappij uit handen hebben gegeven in de handen van de Satan. Vandaar dat de Satan genoemd wordt, ook zelfs door de Heer Jezus, de overste van deze wereld. Adam en Eva hebben het uit handen gegeven. Nu is de Satan de overste van de wereld. Maar toen heeft God wat gezegd. De moederbelofte. En heeft God gezegd, nou ga ik vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat zal altijd een strijd wezen. Tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En dan gaat er straks iemand geboren worden uit het zaad van de vrouw, die gaat de kop van de slang vermorzelen. Er zal een strijd zijn tussen die twee machten. En uiteindelijk zal naar een grote strijd waarin hielen worden vermorzeld, maar dan zal het zaad van de vrouw, die zal het gaan winnen. En dan zal het koninkrijk in de handen komen van het zaad van de vrouw. Zo wat God er bedoelt. De tweede mens, de laatste Adam, en wij weten dat is Christus. In de toekomst gaat dat gebeuren. Een nieuw koningschap, dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. En daar hebben de heiligen in het Oude Testament vurig naar verlangd. Naar die tijd dat het zaad van de vrouw, dat die ene geboren zou worden, de Messias. Ze hebben daar rijkhalsend naar uitgezien dat er een nieuwe era, een nieuwe tijdperk zal aanbreken. Waarin dat koningschap niet langer meer in handen van de Satan zal zijn, maar in het handen van de Messias. Van de Messias. Daar hebben ze naar uitgekeken. Naar dat godsrijk op aarde in de handen van de Messias. De laatste Adam, de tweede mens. Nou, dat is in het Oude Testament zo gebleven. En dan komt het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament, gemeente, weet je hoe Matthäus 1 vers 1 begint? Matthäus 1 vers 1 begint met: dit is een geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Niet voor niks. De zoon van David, dat wil zeggen de koningszoon. De koning. Van dat komende godsrijk, die gaat nu geboren worden. De zoon van Abraham wil zeggen dat in zijn zaad, dat had de Heer Abraham gezegd, in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De vloek gaat eruit en de zegen gaat uiteindelijk komen, die door het godsrijk zal aanbreken. Matthäus 1 vers 1 begint met de aankondiging: de koning die tot zegen zal zijn voor de hele aarde, die gaat nu geboren worden. En dan komt Johannes de Doper, zijn voorloper. De heroud van de koning. En wat is het eerste wat Johannes de Doper verkondigt? Wat is zijn prediking? Bekeert u, want het koninkrijk van God staat voor de deur, is nabijgekomen. Bekeert u, want zoals jullie nu zijn, dan kan je 10 keer Gods volk zijn, Israël. Maar zoals jullie nu zijn, ben je ongeschikt om de Messias, om die koning te ontmoeten. Je moet je bekeren, je zonde beleiden en dat moet je tonen door je te laten dopen. Want denk erom, de bij ligt aan de wortel van de boom. Had er een gebroed zol. En de wan is in zijn hand. En de dorstvloer zal worden gezuiverd. En die boodschap is raak. Die hakt erin. En er komen mensen. En die verootmoedigen zich. En die beleiden hun zonde. En die willen zich gaan voorbereiden op de komst van de grote koning, de Davidszoon. En ze beleiden hun zonde. En ze laten zich dopen. En ze geven blijk van een nieuwe levensstijl. Soldaten en zo. En tollenaars, niet te veel nemen. Een nieuwe levensstijl. Het past bij het koninkrijk dat komt. Het staat voor de deur. Nou. En dan? Dat is de ernstige kant van het koninkrijk. De ernstige kant is, je moet je bekeren. En je moet je zonde belijden. En je moet anders gaan leven. de blijde kant van dat koninkrijk is, als het doorbreekt, dan is er vergeving van zonde. En dan worden zieken genezen. En demonen worden uitgedreven. Want als dat Godsrijk doorbreekt, dan komt er zegen. Dan gaat de vloek, de dood, de ziekte, de demonen, die moeten wijken. De macht van de boze moet wijken. En de macht van God breekt door. Dat is de blijde kant van het evangelie van het koninkrijk. En dan komt de Heer Jezus, de koning, wordt geboren en hij gaat optreden. Het eerste wat de Heer Jezus preekt is, en dat weten wij eigenlijk niet zo, want deze boodschap is een beetje onderbelicht. Het eerste wat de Heer Jezus spreekt is, het eerste wat hij zegt als hij gaat preken is, en wij denken vaak dat de Heer Jezus gepreekt heeft, zo uit ons hoofd, ja, de Heer Jezus gehad heeft over vergeving, bekering, vergeving van zonde en zo. Nee. Nee, daar heeft de Heer Jezus het helemaal niet vaak over gehad, over vergeving van zonde. De Heer Jezus heeft het wel heel vaak gehad, dat was ook het eerste wat hij predikte. Bekeert u, net zoals Johannes de Doper, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen in mij. Ook die boodschap van het Koninkrijk. Hij beval dat ook, zoek eerst het Koninkrijk van God. Prioriteit nummer 1. Weet je wat het laatste is wat de Heer Jezus heeft gepreekt? Het eerste was het Koninkrijk van God. Weet je wat het allerlaatste is wat Jezus heeft gezegd vlak voordat hij in de hemel ging? Tussen Pasen en hemelvaart heeft hij 40 dagen op aarde nog met de discipelen is hij verschenen, heeft hij ze onderwezen. En er staat er in Handelingen 1 dat hij 40 dagen met hen heeft gepredikt, gesproken over het Koninkrijk van God. Dat is niet 40 dagen over de hemel. Maar dat is 40 dagen over dat Godsrijk. De handen van de mens en hoe het zal zijn als dat hier op aarde zal komen, doorbreken enzovoort. Het Koninkrijk van God. En als je tot verbazing, als je leest hoe in de handelingen, weet je wat Paulus gepreekt heeft? Wij denken vaak van bekering en vergeving van zonde en genade en zo. Nee, helemaal niet zoveel. Paulus heeft gepreekt toen hij gevangen zat. Lezen, 2 jaar gevangen, Handelingen 28, laatste hoofdstuk van Handelingen. Die 2 jaar heeft gevangen gezeten, heeft hij gepredikt over het Koninkrijk van God. En toen Filippus in Samaria was, heeft hij gepredikt het evangelie van het Koninkrijk van God. En er gebeuren allerlei tekenen, wonderen en krachten. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Dat Gods knechten daar zo vol van waren. En de Heer Jezus daar zelfs 40 dagen, een 40-daagse cursus gegeven heeft aan zijn discipelen over het geweldige thema, het Koninkrijk van God. Dat geweldige project waar God mee bezig is. Dat plan wat God gaat uitwerken, nu al en straks helemaal als het definitief gaat aanbreken. Ik wil u wat gaan vertellen. En dat is belangrijk. Het evangelie, wat is nou het evangelie? Het evangelie is net als een munt, een medaille, 2 kanten. De ene kant kennen we heel goed. De ene kant van het evangelie is inderdaad het evangelie van Gods genade. Maar dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat het evangelie net zozeer te maken heeft met het evangelie van Gods koning. Krijg. Alle twee. De Heer Jezus zegt, nog eens een tekst. De Heer Jezus zegt in de reden over de laatste dingen. Deze tekenen zullen allemaal gebeuren voor mijn wederkomst. En dan staat er, en als het evangelie van het koninkrijk zal worden gepredikt aan alle volkeren, dan kom ik, dan is het einde er. Dan komt hij terug. Zegt de Heer Jezus ook weer dat evangelie van Gods koninkrijk. Wat is het verschil tussen het evangelie van Gods genade en het evangelie van Gods koninkrijk? Daar zit een nuanceverschil in. 1 evangelie, 2 kanten. Nou, die ene kant van Gods genade, die kennen we allemaal. Dat is hoe je van de hel verlost wordt en in de hemel kan komen. Dat is door het geloof in de Heer Jezus. Maar het evangelie van Gods koninkrijk, dat heeft niet te maken met de hemel of met de hel. Dat heeft te maken met deze aarde. Hoe wij op aarde, als burgers van dat nieuwe rijk wat komt, hoe we hier op aarde leven mogen. Dat is net iets anders. Het evangelie van Gods genade, dat heeft te maken met hoe je als zondaar gered wordt. Maar het evangelie van Gods koninkrijk, dat heeft te maken met hoe ik als volgeling van die koning, hoe ik hier op aarde mijn leven leef. Tot zijn Heer. Het evangelie van Gods genade heeft te maken met Jezus als mijn heiland. Maar het evangelie van Gods koninkrijk heeft te maken met Jezus als mijn Heer, mijn Kyrios, mijn koning, mijn baas, die het in mijn leven voor het zeggen heeft. En dat zijn we niet zo gewend. Het evangelie van Gods genade, dat wordt vaak gepreekt. Dat je in de Heer Jezus moet geloven. Het evangelie van Gods koninkrijk is niet alleen dat je hem moet geloven, maar dat je hem ook moet gehoorzamen. Dat je hem niet alleen moet toelaten in je leven, maar dat je je leven ook aan hem moet toewijden. Het evangelie van Gods genade, dat kennen we allemaal. Dat is gewoon dat je tot de Heer Jezus mag komen zoals je bent. Mooi toch? Heerlijk evangelie, je mag komen zoals je bent. Maar dat is een half evangelie. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat, en dat is het evangelie van Gods koninkrijk, dat is als je komt zoals je bent, dat je niet mag blijven zoals je bent. Maar dat God je gaat maken zoals Hij wil dat jij gaat worden. Dat Hij je een volgeling, een discipel van Hem gaat maken. De Heer Jezus bracht het evangelie van Gods koninkrijk. Daar was Jezus vol van. Toen Hij hier op aarde was. Hij was de koning der Joden. Zo begint Matthäus. De wijzen uit het oosten zochten de koning der Joden. En toen Hij stierf, was er een bordje aan het kruis. Inri, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. En die moordenaar aan het kruis, die had er meer van gezien dan u en ik bij elkaar. Die ene moordenaar. Want zegt hij, Heer Jezus, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hij zag in die middelste kruiseling de komende koning. Wonderlijk. Dat maakt me nieuwsgierig. Weet u? U weet dat. De Israëlieten die waren vol verwachting. Als de Messias komt, en als Jezus dat is, en Jezus gaat naar Jeruzalem, en dan wordt hij ingehaald, de intocht in Jeruzalem, en dan breekt dat koninkrijk door. Vijanden weg en zo, en Israël weer hersteld, enzovoort enzovoort. Maar het gaat anders. Ik lees u één tekst voor uit Lucas 19, vers 11. Dat is vlak voor de intocht in Jeruzalem. Daar staat er dit. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit. De gelijkenis van de 10 ponden. Die hij eraan toevoegde omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Nee, zegt de Heer Jezus, het koninkrijk van God, dat komt wel, maar nu niet, direct. Ik ga eerst, en dat is dan een gelijkenis van die ponden, hè? Die welgestelde man, die gaat eerst naar het buitenland. En hij geeft aan zijn knechten die ponden, daar moeten ze mee woekeren met die talenten, daar moeten ze mee handelen, drijf handel, totdat ik terugkom. We zien dat het een andere kant op gaat, dat het koninkrijk van God in al zijn glorie, in majesteit, in macht, in vrede, in gerechtigheid, in heerlijkheid, dat dat nog even wordt uitgesteld. Waarom? Omdat zijn volk Israël de koning verwierp. En daarom gaat het even een andere kant op. De profeten hadden het aangekondigd. Als de Messias komt, dan zal het zo'n geweldige tijd zijn. Een tijd van vrede en gerechtigheid. Dan zullen de bergen vrede dragen. Psalm 72. Dan zal zijn naam eeuwig eer ontvangen. Zullen de koningen komen en hem huldigen met geschenken. Dan zullen de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Oh, de profeten die hadden er ook zo'n heerlijk vergezicht over. Maar, zegt de Heer Jezus, het gaat anders. Want mijn volk heeft mij verworpen. De Heer Jezus die wordt aan een kruis verwezen, aan een kruis genageld. Wij willen niet dat deze koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Daarom wordt het uitgesteld. En dan staat de Heer Jezus op. En dan is hij 40 dagen met zijn discipelen. En dan spreekt hij met de discipelen over dat koninkrijk, namelijk in zijn nieuwe vorm. Dat koninkrijk dat gaat in die tussentijd tussen de hemelvaart en de wederkomst, gaat dat koninkrijk een andere vorm aannemen dan de profeten in het Oude Testament hadden gezegd. In die tussentijd een nieuwe, andere gedaante. De discipelen waren er nog steeds vol van, ze snapten het nog niet erg. En vlak voor de hemelvaart vragen de discipelen aan de Heer Jezus: Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap over Israël? Koninkrijk van Israël? En zegt de Heer Jezus: die tijd die is in de handen van de Vader. Maar ondertussen, tussen mijn hemelvaart en mijn wederkomst, ga ik jullie de Heilige Geest geven. Trooster, de kracht van omhoog, de Heilige Geest. En ik zend jullie uit om voor mij discipelen onderdanen te gaan winnen in die tussentijd. Toen de Heer Jezus opstond, toen zei hij tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. En jullie zien dat en jullie weten dat en jullie erkennen dat. En nou zend ik jullie uit. Ik ga even naar het buitenland, naar het hemelse land. De koning is op aarde nog afwezig, want hij is in de hemel. Ik zend jullie de wereld in, maak alle volkeren tot mijn discipelen, tot onderdanen. Werf ze voor mij, terwijl ik afwezig ben. Nog niet zichtbaar. De koning is nu afwezig, die is verborgen bij God. En die komt zo spoedig terug. Hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. En wij mogen onderdanen voor koning Jezus gaan werven totdat hij terugkomt. Totdat hij terugkomt, lichamelijk, zichtbaar, persoonlijk, echt, wezenlijk. En dan zal het koninkrijk werkelijk in al zijn heerlijkheid aanbreken. Nou, dat is een beetje de lijn van de schrift. Wij mogen nu al proclameren als onderdanen van hem. We mogen nu als knechten gaan bazuinen, daarom evangeliseren we en daarom bedrijven we zending. We mogen nu al gaan proclameren, knielt voor hem. We mogen nu al gaan zeggen, buigt u voor hem neer, volg hem na. Jezus, hij is koning, speelde de organist. Ondertussen is de wereld wel bezet gebied, hè. Want die andere kant is er ook nog, hè. Er zijn twee machten, hè. Twee machten. Er is de macht van het koninkrijk van de drie ellen. Het leven, het licht en de liefde. Het koninkrijk van God. Leven, licht en liefde. Maar er is ook het koninkrijk van de 3D's. De duivel, de duisternis en de dood. En dat clasht. Botst. Daar krijg je mee te maken. Je persoonlijk leven, ook in de wereld. Ook in als gemeente in de stad. De wereld is nu nog bezet gebied. Maar de Heer Jezus, hij heeft de vorst de duisternis overwonnen. Geloven wij als gelovigen. Overwonnen. Hij is niet meer de baas van de wereld. De botjes zijn verhangen. Jezus, hij is koning. De overste van deze wereld. Ja, de duivel zegt wel dat dit is. Maar wij weten, Jezus heeft alle macht gekregen. Heel het rijk der duisternis weet al wie Jezus Christus is. Dat weten ze al. Alleen de mensen hier op aarde, die weten het nog niet. En dat mogen wij ze gaan vertellen. Dat de duivel ontroond is. Dat de Satan het verloren heeft op het kruis. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Het lijkt alsof de duivel, het rijk van de Satan, veel groter is dan het rijk van God. Zo lijkt het ook. En zo is het op dit moment ook. In elke stad, in elk dorp, in elke straat zijn de christenen maar een hele kleine minderheid. Zo lijkt het. Bezet gebied, maar. Als ik om me heen kijk, dan zie ik inderdaad nu, Hebreeën, ik citeer, nu zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat zien we nog niet. Maar, zegt Paulus, wij zien, gelovigen met het oog van het geloof, wij zien nu al Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel. Maar daar moet je wel geopende ogen voor hebben. Maar wij geloven dat, wij weten dat. Met andere woorden, gemeente, Ik vind dat zo razend boeiend. Kinderen van God, gelovigen, die kennen een geheim. Wij kennen een geheim. Wat de wereld niet weet, wat de wereld niet kent. Wij wel. Weet je wat het geheim is? Het geheim is dat de Heer Jezus, de mens Jezus Christus, dat hij door God tot Heer en tot Christus is gemaakt. Dat God, toen de Heer Jezus opstond uit de dood en nu de hemel vaart, dat God de mens Jezus Christus tot Kyrios, tot Heer over zijn Godsrijk heeft gemaakt. Dat Christus gegeven is door God alle macht. Jij wordt, u wordt, Heer Jezus, zoon van mij, zoon des mensen. U wordt de tweede Adam die de wereldheerschappij zal krijgen. Gegeven alle macht. En dat is nou dat evangelie van dat koninkrijk. Dat gaan we verkondigen. Dat verkondigde Paulus, dat verkondigde Filippus. En dat is heel beangstigend. Kijk, het evangelie van Gods genade en zo, daar ligt de keizer niet voor wakker. Laten die christenen rustig verkondigen dat er, dat zondaars genade kunnen krijgen, naar de hemel kunnen gaan en zo. Ligt de keizer van Rome niet voor wakker in die eerste eeuwen. Weet je waar hij wel van wakker lag? Dat Paulus ging verkondigen, leest u maar na, ik noem maar wat, Thessalonicense. Handelingen 17 is Paulus in Thessalonica en dan gaat hij verkondigen dat er een andere koning is. Wat zeggen die bestuurders? Dit lijkt wel opstand. Dit moeten we niet hebben, want dadelijk gaan die mensen die andere koning volgen en dan eren ze de keizer niet meer, dan komt de onrust. En daardoor wordt Paulus opgepakt. Hij verkondigt de evangelie van het koninkrijk dat er een andere koning is, een andere Kyrios. Dat is niet die keizer, dat is Jezus Christus. En of je zijn onderdaan wil worden, dat was een boodschap. En dat schokte de wereld. En als je nou een onderdaan van hem wordt, gemeente. Die gezanten van de koning, zo voel ik me ook een heel klein beetje. Een knecht is een gezant van de koning. Die gezanten van de koning, die doen nou hun best om die koning aan te bevelen. En dan hoop ik dat de Heilige Geest je vanavond een glimp laat zien van die onzichtbare wereld. En dat hij je vooral een glimp laat zien van die koning in zijn schoonheid. En dat je daardoor zo wordt overweldigd. Dat je zegt van ja, u kiest mijn hart. In alle ramp en smart, eeuwig tot zijn koning. Hier ben ik, heren. Zo'n koning wil ik dienen. Daar wil ik voor leven. Daar ga ik van houden. Dat is een koning die niet hard is. Maar dat is een koning die zijn leven heeft gegeven voor zijn onderdanen. Normaal is het andersom. Dat je als onderdaan je leven geeft voor het volk, voor het vaderland en voor de koning. Maar deze koning gaf zijn leven zijn onderdanen. Ja. Wij zien Jezus. Gelovigen hebben een geheim. Wij kennen, dat is het geheim. Wij kennen de verheerlijkte koning. We zien hem nu al met het oog van het geloof. Aan de rechterhand, stralend in zijn luisteren, schitterend van schoonheid en pracht. Aan de rechterhand van de Vader in zijn troon. Vaderstroom. Daar zien we hem zitten. Wij kennen de verheerlijkte koning, maar hij is nog afwezig. Ondertussen volgen wij hier op aarde de verworpen koning. Want de wereld verwerpt hem. En dus ook ons. Het laatste wat de wereld en wat het Jodendom gezien had van Jezus Christus was een graf. Een kruis en een graf. Maar de wereld weet niet dat hij is opgestaan, dat hij alle macht heeft. Dat moeten we gaan vertellen. En dat geloven ze wel niet. Sommigen wel. Maar voor ons is dat werkelijkheid. Wij kennen de verheerlijkte koning, die komt straks terug. En we volgen ondertussen hier op aarde de afwezige verworpen koning door de wereld. Weet je wat het koninkrijk van God nu is? Nu? Nou, ik ga het nog anders zeggen. Het koninkrijk van God nu, overal waar koning Jezus wordt erkend. Waar het gezag van de Heer Jezus wordt erkend en wordt aanvaard. Waar hij de heerschappij heeft, daar wordt iets van het koninkrijk zichtbaar. Waar Gods geboden worden gerespecteerd en waar het koninklijke gezag van de Heer Jezus wordt geëerbiedigd, waar hij het voor het zeggen heeft. Daar komt iets van het koninkrijk openbaar. Vandaar dat ik het in mijn gebed even had over die lichtpuntjes. Hè? Het is nu nog bezet gebied. Het is nog zo donker in de wereld. Het is nog nacht. Bezet gebied. Maar er zijn overal van die lichtpuntjes, lichtplekjes. Dat zijn die gebieden die huwelijken, die harten, die levens, die gezinnen, die christelijke partijen, die christelijke scholen, christelijke universiteiten, die christelijke verenigingen, die christelijke media, waar rekening gehouden wordt met gezag, met de geboden van koning Jezus. Daar gaat het lichtpuntje. Daar komt iets van het koninkrijk openbaar, nu al. Het koninkrijk van God, dat heeft dus te maken met de mens, Jezus Christus. Het koninkrijk dat God legt in de handen van de Zoon des Mensen. Hier op aarde. Het wordt ook wel in Matteüs genoemd het koninkrijk der hemelen. En dat heeft te maken met deze aarde. Het koninkrijk, niet in de hemel, maar wat van de hemel gelegd wordt in de handen van de Heer Jezus, die hemelse mens, over de aarde. Ja. Hoort u wat trouwens ook zei, hè? Dat overal, niet alleen in persoonlijke levens, maar ook in christelijke gezinnen, ook daar komt het koninkrijk openbaar. Een mooie gedachte, een diepe gedachte. Wat is het verschil tussen de kerk en het koninkrijk? De Bijbel. Wat is het verschil tussen de kerk en de koninkrijk? De kerk, in Gods oog, de gemeente van de levende God, dat is zijn lichaam, dat is het lichaam van Christus. De kerk is de verzameling van ware Christusgelovigen. Dat is al Gods volk en kinderen. Dat zijn de ware christenen, de bekeerde christenen. Dat is de gemeente. Maar de koninkrijk, dat is groter, dat is wijder. Dat zijn alle belijdende christenen. Al degenen die buigen voor koning Jezus. Of het nou met hun hart is, of het is uiterlijk. Maar daar komt iets van het koninkrijk openbaar. He, dus de gemeente, dat is iets kleiner. Dat zijn de ware kinderen van God. En het koninkrijk is groter. Het koninkrijk van God bestaat uit gezinnen. Christelijke gezinnen. Bestaat uit christelijke huwelijken. Bestaat uit christelijke scholen. Waar gebeden wordt, gezongen wordt, gelezen wordt. Weekopeningen worden gehouden. Waar de Bijbel opengaat. Waarvan de Heer Jezus wordt verteld. Waar opgeroepen wordt tot geloof en bekering. Waar ze geboden worden onderwezen. Christelijke scholen. Christelijke bedrijven. Christelijke ziekenhuizen. Christelijke, nou, ik heb het genoemd. Waar met zijn koninklijk gezag rekening gehouden wordt. Waar Christus de baas is. Ja, nou ja, en inderdaad, we weten in zijn huidige vorm, gemeente. We weten dat nu het koninkrijk, ja, sommigen doen dat met hun hele hart en anderen doen dat uiterlijk. Ja, dat is waar. Heeft de Heer Jezus ook al gezegd? De Heer Jezus heeft een heel hoofdstuk lang, ik heb daar wel eens een keer over gepreekt toen ik hier pas was, Matteüs 13, 7 gelijkenissen over het koninkrijk. In de huidige vorm. Dan zegt de Heer Jezus over die 7 gelijkenissen het koninkrijk. Dat het koninkrijk nu gemengd is. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan. En dan zegt hij tarwe en onkruid. Gemengd. Gemixt. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan goede vissen en kwade bedorven vissen. Het is nu gemengd. Als Jezus terugkomt, dan vindt er een zuivering plaats. Maar nu is het gemengd. Je hebt mensen die zich uiterlijk veinzend onderwerpen aan zijn gedrag. Dat is in de gezin ook zo. He, als pa en moe in Christus geloven, dan zeggen ze, kinderen, we gaan nu naar de kerk. En dan moeten de kinderen mee. Ja. Moeten de kinderen mee. En sommige kinderen vinden dat heerlijk, gewoon geen ruzie. Andere kinderen zeggen, dan moet het nou? En vaak ruzie zondags en zo. Zo lang mogelijk op je bed blijven liggen en dan 3 keer roepen en ellende. Nou, ze gaan als shockje mee naar de kerk, hè, en dan zit je half te pit in je bank. Dan onderwerp je dan uiterlijk aan het gezag van je ouders, aan het gezag van koning Jezus. Maar innerlijk ben je al lang weg. Fijnzend en echt. Maar ondertussen hoor je wel de geboden. Ondertussen moet je wel er zijn. Ondertussen zit je wel, hoor je wel van de koning. Tweeërlei kinderen van het koninkrijk tweeërlei kinderen van het koninkrijk. Dat zijn er. Ja. Daarom zegt de Heer Jezus, kinderen van het koninkrijk zullen worden buitengeworpen. Waar het uiterlijk was. Waar je heel goed wist wat er in de Bijbel stond. Maar je hebt nooit echt je hart gegeven aan die koning. Je hebt nooit echt gebogen voor Jezus. Je bent nooit echt op je knieën gekomen. Je hebt nooit van harte willen dienen. Die kinderen, die worden uitgeworpen. Kinderen van het koninkrijk. Nou gemeente, dat is de eerste gedachte. Kinderen, apart eigenlijk, hè, dat koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God, hetzelfde. Het koninkrijk der Nederlanden, dat weet je wat het is. Al had ik een atlas meegenomen, en dan had je op de atlas kunnen opzoeken, dat daar ligt Nederland. En in het oosten grenst het aan Duitsland, en in het zuiden grenst het aan België. Daar ligt het koninkrijk der Nederland. Maar al zou ik je nou vragen, zoek nou eens het koninkrijk der hemel op in de atlas. Ja, daar is geen landkaart van. Dat koninkrijk is niet een bepaald gebied. Hier op aarde. Maar dat koninkrijk is eigenlijk overal. Dat gaat over de landsgrenzen heen. Overal waar die lichtpuntjes zijn. Weet je? Die gezinnen, die bedrijven, die scholen, die universiteiten, ziekenhuizen. Overal. Niet van deze wereld en toch erin. Landsgrenzen overstijgend. Geen soldaten in dat koninkrijk. Ja, misschien wel hij is heilsoldaten, dat wel. Geen vlag, of het moest de kruisvlag zijn. Geen wapens, of het moet het woord zijn, het zwaard van de geest. Dat koninkrijk wordt dus zichtbaar in zijn onderdanen. Nou gemeente, mag ik nog iets zeggen over die koning? Volgende week ga ik daar wel verder op in. Dan even iets zeggen over die koning en over die onderdanen. Ja, die koning is de Heer Jezus, de Messias. Davids grote zoon, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat is de Heer Jezus. Van hem geldt wat we gezongen hebben, dat hij de koning is. De beminnelijke vorst, zijn schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon de mensen ver te boven. Profeten hebben hem aangekondigd, Jesaja, men noemt zijn naam, wonderlijk raad, vredevorst. Vorst Messias, vorst Immanuel. Deze koning, die wordt gekenmerkt door de liefde. Dat is het. Dat is het centrale woord in dat hele koninkrijk van God, liefde. De koning had zijn onderdanen lief en die onderdanen die hebben die koning lief gekregen. En daarom dienen ze hem. En daarom volgen ze hem, daarom luisteren ze naar hem. Paulus zegt, ook weer zo'n tekst, in Colossenzen 1, ik zeg het er maar bij, dat we uit de macht van de duisternis zijn overgezet, overgeheveld, overgeplaatst. Dat gebeurt bij bekering, dat je uit de macht van de duisternis, hè, dat rijk van de drie L's, drie D's, dat je uit de macht van de duisternis dood. Duivel, dat je overgezet bent in het koninkrijk van de Zoon van God, liefde. Leven, licht, liefde. Uit de macht van de duisternis overgeheveld in het koninkrijk van de Zoon van God, liefde. Die koning van dat rijk, dat is toevallig Gods geliefde zoon. En die zoon die heeft zijn leven voor mij gegeven. De zoon die mij heeft lief gehad. En zich voor mij hoogst persoonlijk heeft overgegeven. En daarom heb ik die zoon ook lief gekregen. En daarom wil ik hem graag dienen. Nou. Ik weet dat die koning zo rechtvaardig, wijs en zacht omgaat met zijn onderdanen. Daar is een liefdesband tussen hem en mij. Gemeente, die koning, de Heer Jezus, van geweldige kracht. Een geweldige kracht. Als je zo eens het Nieuwe Testament gaat lezen, dan krijg je een heel andere Bijbel. Nou, je krijgt een andere Bijbel, je krijgt een rijkere Bijbel. Die koning is zo machtig. En dan moet je in je achterhoofd moet je houden die botsing tussen het rijk der duisternis en het rijk van God. En zo moet je de evangelie gaan lezen. Als de Heer Jezus gaat optreden, het eerste wat hij gaat doen is naar de synagoge in Capernaum. En dan komt hij in de synagoge, hè, dan zit daar een kerkganger. En die heeft een demon, een boze geest in zich. Trouwe kerkganger. En dan komt de Heer Jezus, de koning van het Rijk. En die demon die in die mens zit, die ziet Jezus en die gaat sidderen. En die gaat roepen, en daar gebruikt u de tong van die kerkganger voor. Ik weet wel wie gij zijt. Gij zijt de heilige Gods. Daar vindt een botsing plaats in die synagoge tussen het rijk van de duisternis en het rijk van God. Gerepresenteerd door Jezus Christus. De demonen die sidderen. Eigenlijk zielig, hè, zo'n mens. Zo'n kerkganger, wat is nou een zwak mens, die helemaal gedemoniseerd is, waar een demon in zit, een gevallen engel. En die demonen, die boze machten, die zijn veel sterker dan wij als mensen. Vandaar dat je bezeten, bezet gebied kan zijn. Ja, bezet door een demon. Bezeten. Demonen zijn veel sterker dan mensen. Maar dan komt Jezus, die machtige koning, en die demon die gaat sidderen. Ik ga het nog sterker vertellen. Je kent die geschiedenis van die bezeten in Gadara, hè? Hoeveel demonen had hij in zich? Een legio. Een legioen. Dat zijn er 6000. Die man die was bezeten door een legioen demonen. En die was zo berensterk als ze hem bonden met ijzeren kettingen, pats, weg. Die man die was ontembaar. En dan komt de Heer Jezus. En die komt zo naar die man toe. Als de koning van het Rijk Gods. En die legioen demonen, die sidderen. En die zeggen, want u bent toch niet gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Ga uit van die man. Mogen we alsjeblieft in de zwijnen varen? Zie je hoe machtig de Heer Jezus is? 6000 demonen. Die weten niet waar ze naartoe moeten als ze die machtige koning zien. Deze God is onze God. Onze koning is van Israëls God gegeven. En waar die koning gaat optreden, hè? Hij moet de ziekte wijken. Daar moet de dood wijken. Dode opwekkingen. Dan moeten demonen wijken, dan worden mensen bevrijd van ziekte, dan worden mensen bevrijd van de doodsbanden, dan worden mensen bevrijd van demonen. Als die koning gaat spreken, woord van de koning heeft macht. Dan gaan de krachten van het koninkrijk openbaar komen, o mensen. Ja. Weet je wat er gebeurt? Dan moet je zo eens de Bijbel gaan lezen. Weet je wat er gebeurt door de verzoeking in de woestijn? Ja, dat weet ik wel, zegt een kind. Ik weet wat er gebeurde bij de verzoeking in de woestijn. Er werd de Heer Jezus 3 maal verzocht door de duivel. En hij stuurde de duivel weg, want hij zei tot 3 maal toe, er staat geschreven. Keurig. Maar nou moet je er even achter kijken, achter de schermen, wat er gebeurt. Daar gebeurt iets heel fascinerends. Daar gaat in die onzichtbare wereld, daar gaat een botsing plaatsvinden. Tussen het hoofd van de hellemacht. Koninkrijk van de 3D's. En het hoofd van het koninkrijk Gods. Daar vindt een botsing plaats. Je zou bijna kunnen zeggen tussen David en Goliath. De grote Davidszoon, de Heer Jezus. En de Satan. Bij de verzoeking in de woestijn. En die twee gaan elkaar ontmoeten. Weet je wat de Heer Jezus doet? De Heer Jezus zegt, hè, als nou dat koninkrijk van Satan, dat is niet tegen zichzelf verdeeld. Maar als je nou een sterke hebt en je wil zijn huisraad te pakken krijgen, dan moet je eerst die sterke binden. En als je die sterke vastgebonden hebt, je gaat het huis van de sterke binnen en je wil zijn huisraad roven, dan moet je eerst die sterke binden, vastbinden op zijn stoel. En dan kan je zijn huisraad leeghalen. Weet je wat de Heer Jezus doet? In de verzoeking in de woestijn. Daar komt de sterke. Maar daar komt de sterkste. En hij pakt die sterke en hij bindt hem op zijn stoel vast. Hij wordt gebonden. Hij moet het verliezen van Jezus in die woestijn. En vervolgens tijdens de 3 jaar van omwandeling op aarde, gaat de Heer Jezus het huisraad van de Satan, dat gaat hij hem ontroven. Demonen worden uitgeworpen, mensen worden bevrijd van banden. Mensen worden veranderd van leven, mensen worden verlost van ziekte. Dat gebeurt er bij de verzoeking in de woestijn. Een duel. En de Satan moet het in de woestijn al verliezen. Vastgebonden wordt hij. De kracht van de koning komt openbaar. En elke keer, gemeente, waar een zondaar voor de Heer Jezus gaat buigen. En elke keer als er zieken worden genezen. En elke keer als er mensen worden bevrijd van demonen. En zondaars worden bekeerd. Dan wordt het koninkrijk van God een stukje uitgebreid. En het rijk van de Satan krimpt. En dat vieren we in de kerk. Heerlijk! Gejuich in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Een feest in de gemeente. Als er weer mensen voor de Heer Jezus gaan buigen. Nou, derde gedachte. De onderdanen. Hou ik maar een beetje voor volgende week. De onderdanen. En er veel van zeggen. Ze komen overal vandaan. Weet je waar ik mee eindigen wil? Met David, dat heb ik gelezen. Met David. Waarom heb je dat gelezen van David, dominee? Nou, ik vind dat zo'n mooi beeld van hoe het nu is. Als het gaat over die onderdanen, ja. De Heer Jezus heeft de bergrede gegeven, hè? De bergrede is de grondwet van het Koninkrijk van God. Nu. Hier en nu. En weet je wat de kenmerken zijn van de onderdanen van de koning? Nou, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Vroeger dacht ik altijd treuren over hun zonde. En ik geloof niet dat dat bedoeld wordt. Die treuren als de zaak van God schade leidt. Die daarover treuren. Die zullen vertroost worden als het koninkrijk doorbreekt bij de wederkomst. Zalig zijn de zachtmoedigen. Hé, die gaan lijken op de koning. Ja. Die gaan de stijl van de koning imiteren, nadoen. Die gaan lijken, die onderdanen, op hun heer. Ja, precies. Zachtmoedig. Vredestichters. Dat zijn de kenmerken van de onderdanen. In de tussentijd. Zalig zij die vervolgd worden. Je deelt ook in de verwerping van de Heer Jezus. Maar je zal vertroost worden. Waarom heb ik nou gelezen van David? Ja, dat vind ik zo mooi. En ik zal u zeggen waarom. Bij David zie je eigenlijk, David is natuurlijk een prachtig voorbeeld, een type van de Heer Jezus. Het koningschap van David is hem ook niet zomaar gekomen, maar wat zien we bij David? Net zoals bij de Heer Jezus. Dan zien we bij David hoe hij eerst als koning wordt gezalfd door Samuel. Hij krijgt het koningschap in de belofte. Jij zal koning worden. Maar zover is dat niet. Hij wordt gezalfd als koning. Door Samuel. En dan krijg je dat geweldige hoofdstuk. Dat duel tussen David en Goliath. Hij overwon die sterke held. Goliath, die harige schedel, die werd geveld. Zwijans kop werd verslagen. De kop werd vermorzeld letterlijk. En dan? En dan moet David vluchten. Hij wordt niet direct koning. Hij moet vluchten als een veldhoen op de bergen voor Saul. Die helse Saul. Die bezetter. Er zijn zoveel tegen David. Denk ik aan de Heer Jezus. De Heer Jezus gezalfd tot koning. De Heer Jezus heeft op Golgotha met Pasen heeft hij de Satan verslagen. Maar hij is niet gelijk koning geworden. Hij ging eerst naar het buitenland. En nu in die tussentijd van 2000 jaar. Zoals David tot zijn 30ste moet vluchten. In die tussentijd van 2000 jaar zien we. Ja, er eens verworpen wordt. Zoals David verworpen werd. De meesten zagen geen schoonheid in David. Wilden liever de kant van Saul en doen wat Saul zei. De meerderheid. En toch waren er een enkele mensen die gingen naar David toe. In de spelonk van Adullam, daar zie ik alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man die zielbitterlijk bedroefd waren, die gingen naar David toe. En David zei, kom maar mij, kom maar mij. En ik zal je schuld betalen. En ik zal je uit je benauwdheid zal ik je redden. En ik zal je in plaats van droefheid, zal ik je vertroosten. Ze mochten bij hem komen. 400 mensen in de spelonk van de Dullam bij hem. En dan staat er zo mooi, en ze maakte hem alvast tot koning over hen, tot overste over hen. David is nog niet David is nog niet in het openbaar koning. Maar hij is alvast koning over die 400. Zo is met de Heer Jezus ook. De Heer Jezus is nog niet koning over het gans heelal. Maar hij is wel koning over dat klein kuddeke. Over die ware christgelovigen. Over die wederom geboren christenen. Dat handje vol. Die kleine minderheid in een grote stad als Rotterdam. In Nederland. Die kruis moeten dragen. Die delen in zijn verwerping. David moest vluchten als een veldtoen op de bergen. En die 400 achter hem aan. Ze bleven hem trouw in zijn verwerping. Ja. Hij was alvast overste over hen. Ze zijn één in zijn lijden. Maar ze weten, eens, daar ben ik zo van overtuigd, die 400 die weten, eens wordt David koning over heel Israël. En naar die tijd zien we uit. En zo is het met ons ook, gemeente. We lijden en we strijden en we belijden een verworpen koning. En we weten, straks komt hij terug als de verheerlijkte Heer Jezus. Nu draag ik zijn kruis. En straks mag ik kroondrager zijn, met hem verheerlijkt, met hem geëerd. Ik vind het zo mooi, we hebben het gelezen in 1 Kronieken 12. Hè? Hoe daar de geest vaardig wordt over Amazai. Amazai. En dan zegt de Amazai, onder de indruk, onder de invloed van de Heilige Geest, die zegt, wij zijn de uwe, o David. Wij zijn van u. Vrede, vrede zij u en vrede u helpen, want God helpt u. We zijn van u helemaal. We gaan voor u. We onderwerpen ons aan u. U bent nu al onze koning. Al zou nou heel Israël u verwerpen. Maar u kiest mijn hart in alle ramp en smart eeuwig tot zijn koning. Gemeente, en dat is de positie waarin we nu mogen zijn. En ik zou u eigenlijk willen vragen. Aan welke kant staat u? Staat u nog aan deze kant? Aan het kant van Saul? Of mag u nou door genade zijn overgeheveld, overgeplaatst, overgezet? Aan de kant van koning Jezus. Aan de kant van koning Jezus. Onder zijn heerschappij zijn zalig is het vrij. Gelukkig die knechten die zo'n koning mogen dienen. Liever een knecht van de Heer Jezus dan koning in de wereld. Mogen we het goed bij hem hebben. Ze hebben er nooit spijt van gehad, die 400, dat ze David zijn gevolgd. Hij heeft voor ze gezorgd, hij heeft ze gevoed. En hij heeft ze later, toen hij koning werd, hij heeft ze de ereposities gegeven. Ik eindig met een uitspraak van John Bunyan. John Bunyan zegt dit. Roep nou maar, als u nog niet aan die kant staat, roep dan maar, o zonen van David, ontferm u over mij. Laten we het erop wagen, zegt Bunyan, in zijn armen te springen, die hij nog even wijd openhoudt om ons aan zijn hart te drukken, als toen hij aan het kruis werd genageld. Amen. We gaan zingen Psalm 99, vers 1 en vers 2. 99, 1 en 2.